Zo'n hele goede morgen, ook van mijn kant. Volle bak vanmorgen. Ik heb van de week laminaat gelegd bij een vriend, de hele bovenverdieping. Ik heb een spierpijn van bij jou daar. Dus ik hoop dat ik straks met de kniebuiging jullie weer omhoog kan krijgen, dopelingen. Maar daar gaan we vanuit dat het wel gaat lukken. Yes. Omdat we een vrij volle dienst hebben, gaan we het woord wat kort houden. Ik beloof dat ik binnen 2,5 uur afrond. En de laatste flauwe grap, held op sokken vanmorgen. Niet letterlijk dan, maar figuurlijk. Maar dat is alvast voor het dopen straks. Yes. We zijn als gemeente bezig met een heel mooi thema. Die staat in de Efezebrief. De Efezebrief is een bijbelgedeelte wat heel erg ingaat op hoe kan je nou in je dagelijkse wandel leven als christen. En of het nou toevallig is of niet, maar het sluit eigenlijk fantastisch aan met wat mij betreft met de doopdienst. Dus we beginnen met een stuk woord vanuit Efeze 5, vers 8 tot 14. U kunt straks ook meelezen als het goed is. En wil ik heel graag wat dingen uitleggen ook over doop. En dat zo gaat het zijn vanmorgen, voordat we gaan dopen. Maar we beginnen met de tekstlezing vanuit Efeze 5, vers 8 tot 14. Gaat die lukken, joh? En anders dan moet u het zelf opzoeken in uw Bijbel. In Efeze 5, vers 8 tot 14 staat het volgende. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heer. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heer wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaakt, u die slaapt, sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Hier, dit is een tekstgedeelte wat heel erg spreekt over wandelen als kinderen van het licht. Eigenlijk zijn die twee opdrachten, twee geboden in zogezegd. De ene staat in vers 8, wandel als kinderen van het licht. En de andere staat in vers 11, neem niet deel aan de onvruchtbare werken van duisternis. Nou, dat is best krachtige taal. Ik ga er wat meer over uitleggen. En in mijn voorbereiding, en dan besef je opnieuw wat ook dat licht inhoudt en wat het betekent. En er staat in de Bijbel af op de eerste bladzijde dat God op de eerste dag van de schepping dat hij licht maakt. Zowel licht als duisternis. En op dag 4 pas wordt de zon gemaakt. De zon en de maan. Maar dat is toch gek. Hoe kan je nou licht hebben zonder een zon? Dat is toch vreemd? Of toch niet? Want als je dan verder gaat kijken naar dat licht, dan spreekt de Bijbel in 2 Korinther 4, vers 6. Want de God die gesproken heeft, licht schijnen uit de duisternis, heeft het doen schijnen in onze harten. Om ons te verlichten met de kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Licht wordt heel erg samengepakt met licht van Christus wat in het hart mag gaan schijnen. En dat is wel bijzonder om te beseffen als we het hebben over wandelen in het licht. Om hem nog dieper te pakken, Johannes 1, vers 1 tot 5. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was het leven en het leven was het licht der mensen. Komt u weer, het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. En vers 14, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van vaders. Vol van genade en waarheid. Johannes heeft van hem getuigd en geroepen, zeggende, deze was het van wie ik zeide, die na mij komt, is voor mij geweest. Hij was eerder dan ik. Ik weet niet of je vaak in de kerk komt, zeker onze gasten. Nogmaals van harte welkom. En ik zal wat meer proberen uit te leggen van wat we hier aan het doen zijn en aan het vertellen zijn. Even een bruggetje. Misschien heb je gedacht, die dames die hier stonden, naar wie zwaaien ze nou de hele tijd? Nou, ze waren niet aan het zwaaien. Maar er staat in de Bijbel met het woord yada, dat betekent lofprijzing met uitgestrekte hand. En dat is wat daar gebeurt. Dus dat wordt ja, God eergebracht, er wordt gelofprijsd. En het is mooi om te beseffen dat met die handen kun je van alles doen. Met die handen kun je dragen. Met die handen kun je omarmen. Met die handen kun je vechten. Met die handen kun je loslaten. Met die handen kun je ook lofprijzen. En dat was wat er vanmorgen gebeurde. En ja, is het dan gek in de kerk? Nee, ik denk het helemaal niet. Ik denk dat het heel goed en belangrijk is. Want we zijn hier niet zozeer voor onszelf. Ook, want we zijn samen kerk. Maar met name voor de eer van God. En dat is wat er dan gebeurt, onder andere door de handopheffing. Dus dat is iets goeds, iets moois. Wat we net gelezen hebben, is dat in het begin was het woord. Het woord was met God, het woord was God. Jezus Christus zelf is het vlees geworden woord en heeft onder ons gewoond. Het is een groot wonder geweest dat een drie-enig God, ook moeilijk te begrijpen voor een mensenbrein, een drie-enig God, drie personen, één wezen. Ik heb wel eens gedacht, misschien als mens ben je in zekere zin ook een drie-eenheid. Weet je, je bent een geest, je bent een ziel en je bent een lichaam. Nou, alles in dit ene lijf. Dus in die zin is wel te begrijpen, die drie-enigheid. Maar Jezus was er al van voor de schepping. En op enig moment in het vlees, dan wordt hij geboren. En dan doet hij dat wonderlijke werk uiteindelijk aan het kruis. Dat hij sterft voor de zonde van de mensheid. En dat geeft ons de mogelijkheid om in licht te wandelen. Laten we zo de teksten die net voorgelezen zijn is een beetje doorgaan. Efeze 5 vers 8. Want u was voorheen duisternis. Maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Als u wat vaker komt en uw Bijbel vaker leest, die staat in de HSV de vrucht van de geest. Wie weet, ik ga niet overhoren, wat is de vrucht van de geest? En waar staat het ook alweer? Als je toch gaat wandelen als kinderen van licht en de vrucht van de geest mag zich gaan uiten in je leven. Wat is dan de vrucht van de geest? Hoe was het ook alweer? Galaten 5 vers 22. Want de vrucht van de geest is liefde, is blijdschap, is vrede, is geduld, is vriendelijkheid, is goedheid, is geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Want de vrucht van de geest is liefde, is blijdschap, is vrede, is geduld, is vriendelijkheid, is goedheid, is geloof, is zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Je zou eens moeten overwegen om zo'n tekst uit je hoofd te leren. Want dat is goed om te beseffen, hey, wandel ik in het licht? Als ik boos ben op mijn kinderen, kan ik dan geduld opbrengen? Nou, vraag ze nu niet, maar gaat de ene keer iets beter als de andere keer. Maar uiteindelijk moet je een rust in je binnenste zien te bewaren. Moet je geduld kunnen opbrengen. En moet je de goede dingen doen. Zijn we mensen waarvan ook de Bijbel zegt, uw goedheid zijn alle mensen bekend. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Als je tegenkomt, wat ontmoeten ze? Is dat die glinstering in je ogen? Is dat die omarming? Is dat, ja joh, ik kom je helpen. Is het, wat staat er nog meer? Zachtmoedigheid. Kun je een zachtmoedig hart opbrengen? Zelfs als iemand moeilijk tegen je is. Als iemand vervelend tegen je doet. Geduld hebben we gehad. Geloof. Wandel in geloof. Zelfs als je met de ogen dingen ziet die je misschien moeilijk kunt duiden. Als je moeilijkheden in je leven hebt. Maar kun je dat in geloof op de Heer blijven vertrouwen? En ik sla er een paar over, maar dat is goed om dat te beseffen. Vruchten van de geest. Hoe is het met mijn leven? Wandel ik als kind van het licht? Vers 10 zegt, en beproef wat de Heer welbehagelijk is. Een andere Bijbelvertaling zegt, wik en weeg wat de Heere wel behagelijk is. Ook dat is mooi, hè? Dus niet zozeer mijn houding vanuit de vrucht van de geest, ook. Maar met als doel om te weten, te beseffen, Heere, wat is nou wel behagelijk aan u in mijn leven? Ben ik me daar bewust van? Ben ik daarmee bezig? En neem niet deel aan onvruchtbare werken van duisternis, maar ontmasker ze veel eer. We hebben net al iets over licht gehad. Dat licht wordt nog veel mooier als de Heer Jezus zelf zegt. Even kijken, waar sta je? Johannes 8, vers 12. Wederom sprak Jezus tot hen en zeide, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal nooit meer in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Jezus zelf zegt dat hij het licht van de wereld is. En als dat licht schijnt, zal je nooit meer in duisternis wandelen. Kort over duisternis, want dat zijn teksten die we vaak wat moeilijker te pakken vinden. Als je zo nadenkt over duisternis en we leven ook in donkere tijden, denk ik ook wel. Je ziet dat maatschappijen verharden, je ziet dat polariteit of verschillen die nemen toe. Er komt een hardheid over meningen. Dat vertaalt zich in iets, maar laat mij met rust en laat ik jou met rust. Nou, maar eigenlijk ook niet. We bestrijden elkaar, we vechten elkaar de tent uit. Het gevaar is dat je op jezelf wordt teruggeworpen. En dat het over je eigen werkelijkheid gaat. Als ik dat zo voel en ervaar, wie ben jij dan om mij daar iets verder van te vinden? En dat klinkt in eerste instantie dat hartstikke mooi. Maar er zit zo'n groot gevaar daarin, omdat licht der wereld, dat is alleen te vinden in de Heer Jezus Christus. Wat een boute uitspraak, joh. Is dat nou echt zo? Ja, dat is wat ik lees in mijn Bijbel. Licht van de wereld, wandelen in licht, kun je alleen doen in het licht van de Heer Jezus Christus. Zijn licht mag in je hart schijnen. En dat is zo relevant. Ja, maar ik mag toch zelf mijn leven wel bepalen en inkleuren. Ja, dat mag zeker. Dan heb je alle vrijheid toe. Alle vrijheid. Maar het verschil gaat echt zijn, wandel je in licht of wandel je in duisternis? En waar baseer ik dat op? Onder andere Romeinen 1. En Rick sprak er vorige week ook al over. Romeinen 1, vers 20 en 21, bijvoorbeeld. Daar zegt de Bijbel dat elk mens heeft een ingeschapen godsbesef. Elk mens weet, dat gras wat groeit, dat vogeltje wat vliegt, het wonder van een oog bijvoorbeeld. Dat is toch niet als sterrenstof uit de lucht komen vallen. Dat is toch niet als een oersoepje ontploft en ergens bij elkaar gevoegd. En als je maar lang genoeg wacht, dan ontstaat het allemaal wel ergens een keer. Nee, er is een schepper aan het werk. Een God van hemel en aarde. Die een bestemming heeft voor u en voor mijn leven. Die heeft gezegd, ik maak je en wandel in mijn werken. En het is een groot, groot voorrecht. En dat klinkt dan misschien slaafs, maar als je toch de beste meester hebt die je maar kunt voorstellen. Eentje die je hart beter kent dan dat je hem zelf kent. Eentje die met je wil optrekken. Eentje die je lief heeft met zo'n diepgaande liefde dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft. Dat hij het leven liet voor jou, zodat wij optimaal konden leven voor hem. Het is een groot voorrecht, het is een groot wonder. Het is een groot wonder. Over de duisternis, dus Romeinen 1 spreekt ervan. Want hetgene wat van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt vanaf het begin van de schepping van de wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat ze geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel ze God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen. Het is duister geworden in een onverstandig hart. Snapt u? Dus met verstand is te doorzien dat hier meer aan de hand is. Dat er meer is tussen hemel en aarde. Vraag een willekeurig mens, hoe je hem dan ook inkleurt, maar iedereen zegt wel, er zal wel meer zijn. Wij weten dat dat zo is. Er is meer tussen hemel en aarde. En ik denk dat er niet één boek is, een levend woord, dat daar meer uitleg over geeft. Onder andere met dit soort woorden. Efeze 4, een hoofdstukje terug, spreekt er ook van: dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat ge niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven Gods, om de onwetendheid die in hen heerst, om verharding van hart. Het is zo gevaar voor een mens om een hard hart te krijgen. Om teleurgesteld te raken in mensen om je heen. Teleurgesteld te raken in het leven, in de moeilijke dingen die op je pad komen. Maar ik kan ervan getuigen vanuit mijn eigen leven dat God te vertrouwen is. Dat hij je zelfs door diepe dalen van duisternis heen leidt. Dat hij met je gaat. Dat hij voor je uitgaat. Dat hij je draagt als het moeilijk wordt. Dat hij soms ook dingen toestaat om erheen te moeten gaan. Ook dat is soms nodig. Is dat echt nodig, moeilijke dingen? Nou, het is nodig om te zien wat er in je hart is. Durf ik hem te blijven vertrouwen ook als het moeilijk wordt? Durf ik door te gaan? Durf ik kracht te vatten? Etcetera, etcetera. Ook die dingen, hoe moeilijk soms ook, die horen erbij. Een hele bekende tekst, misschien wel de meest geciteerde en bekendste tekst van de hele Bijbel. Johannes 3, vers 16. En wie noemt hem even? Want al zo lief. Of iets van die strekking. Dat kwam lekker over op de livestream. Een hoop geroezemoes in die zaal. Maar ik zal het nog een keer voorlezen. Dan hoort u hem thuis ook. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Maar er staat ook iets voor en er staat ook nog iets na, wat prima past in het thema van vanmorgen. In vers 14 en 15 staat: ook de zoon van de mensen moest verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. En dan komt die bekende tekst: want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En het gaat nog door. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad bedrijft, haat het licht en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijken dat ze in God verricht zijn. Herkenbaar, hè? Als je dingen doet waarvan je weet, oh, dit was eigenlijk niet goed wat ik hier gedaan heb, hebben we een neiging om dat bij je te houden. Om dat vooral niet bekend te maken. Want wat doet het met je eigen beeld? Wat zullen ze wel niet van me denken? Etcetera, etcetera. Maar het is zo belangrijk dat het licht schijnt in ons hart. Dat dingen openbaar komen. Het geeft ruimte. Het geeft lucht. Je kunt vooruit. En daarvoor is hij gekomen. Om dat licht te laten schijnen. Nou, nog een tweetal teksten over licht. Zowel licht en duisternis. 1 Thessalonicenzen 5, vers 4 en 8. Vers 4 tot 8. Dat zegt: maar gij broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou, want u bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij behoren niet aan de nacht of duisternis toe. Laten we ook dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen des nachts, die zich bedrinken zijn des nachts dronken. Maar laten wij die aan de dag toebehoren nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde. met de helm van de hoop der zaligheid. Even kijken. Nog een heel mooi gedeelte erover. Romeinen 13. We doen veel teksten, dus hou een beetje vol met me. Want binnen 2,5 uur zijn we echt klaar. We hebben net ook iets gedeeld over de vrucht van de geest. En het begint met liefde. De Bijbel zegt, zorg dat je niemand iets verschuldigd bent dan lief te hebben. Ja, maar wacht even. Als ik slecht behandeld word, ik ga toch een ander niet lief hebben? Nou, dat is ook erg ingewikkeld. Maar ik denk dat we ons hart moeten bewaren en liefde voelen. En een groot en ruim hart voor een ander moeten blijven houden. Ja, neem jezelf dan niet in de maling. Is het wel realistisch? Ja, dat is absoluut realistisch. Als je zo de liefde en de genade van de Heer Jezus gemerkt hebt in je leven. Dat je tot ontdekking komt. Joh, van mezelf, ik schiet tekort. Ik kan niet naar de standaard van een levende God kan ik niet leven. Ik ben niet zo heilig, ik ben niet zo rein, ik ben niet zo puur. Ik heb verlossing nodig, ik heb redding nodig. Ik heb God nodig. Ik heb God nodig. En dan ga je merken, je gaat uit een hart van dankbaarheid ga je leven. Gaan dingen altijd makkelijk zijn? Nee, natuurlijk niet. Leven is niet altijd makkelijk. Maar omdat je uit een dankbaar hart gaat leven, dan gaat je, dat gaat veranderen voor je. Je kiest ervoor om vanuit afhankelijkheid aan hem te leven. Je kiest ervoor, Heilige Geest van God wil me leiden door dit leven. Wil me laten zien wat ik mag doen, wat ik mag laten. Wil me de kracht geven om dit te doen op een manier die waardig is voor u. Op een manier zodat ik wandel als een kind van het licht. Zodat ik mag wandelen als een kind van de Allerhoogste God. En Romeinen 13 was ik. Ik zocht even, waar ben ik nou gebleven? Daar staat ook in Romeinen 13 vanaf vers 8, wat ik net aanhaalde. Zodat je niemand iets verschuldigd bent dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Moet je voorstellen, iets van context, dat vanuit het oude Joodse gebruik, dat er heel veel wetten waren geschreven door Mozes, ontvangen vanuit God. De bekendste daarvan zijn de 10 geboden. Maar in zijn totaliteit stonden er iets van 613 wetten en geboden in het Oude Testament. Nou, en eigenlijk was dat niet bij te houden, niet te vervullen. Dat was eigenlijk te veel. Daaromheen wordt een soort priesterdienst en offerdienst opgericht. De tabernakel heeft er ook wel eens van gehoord. En daar is een dagdagelijks offeren aan God. Met brandoffers en reukoffers. En een heel systeem is daarvoor ingericht. Eens per jaar is dan het ultieme offer, de grote verzoendag. En al die, dat hele systeem, dat wijst eigenlijk vooruit naar die ene grote dag in de toekomst, die voor ons nu in het verleden ligt, zo'n 2000 jaar geleden. Die ene dag dat er een mens hangt aan het kruis, 100% mens en 100% God. En die zegt, het is volbracht. Het ultieme offer, dat is nu volbracht. Het is gebracht. En er hoeven nooit meer lammeren en runderen hoeven te sterven. Want het ultieme offer, dat is nu voldaan. En het wonder wat daar is gebeurd is dat je op basis van geloof, met het hart geloof je tot gerechtigheid, en met een mond beleid je tot behoudenis. Je mag er aanspraak op doen. En het is slechts één keuze, slechts één stap bij je vandaan. We hebben vanmorgen 4 mooie mensen die keuze gemaakt hebben. Super gaaf. Super gaaf. En zo relevant en zo belangrijk. Ik denk dat het de beste keuze is die je in je leven kunt maken. By far. Dus ben niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden, gij zult niet echt breken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren wat een ander gebod er ook zei, worden samengevat in dit woord, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde namelijk doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Gij verstaat immers de tijd wel dat het thans voor u de uur is gekomen om uit de slaap te ontwaken. Dat lazen we ook in onze eerste tekst, hè? Uit de slaap ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten we dan de werken van de duisternis afleggen en aandoen de wapenen van het licht. Hey, dat is ook interessant, wapenen van licht. Laten wij als bij lichte dag eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen. Niet in welles, niet in losbandigheid, niet in twist en nijd. Maar doet de Heere Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat de begeerte worden opgewekt. Het grote wonder is dat als je degene gaat volgen die zegt, ik ben het licht van de wereld, dat hij dan ook vervolgens tot u en mij gaat zeggen, maar jullie zijn ook het licht van de wereld. Jullie zijn ook het zout van de aarde. Jullie zijn degene die licht mogen laten schijnen in je directe omgeving. Jullie zijn zout. En zout is dat bewaart het vlees, dat geeft smaak aan het vlees. Dus van daaruit kom je zo in je bestemming te wandelen. Het is zoiets kostbaars, zoiets moois. Tot de eer van een levende God. Dat over ons gedeelte, Efeze 5, vers 8 tot 14. En dan gaan we de brug maken naar het dopen. We geloven in deze kerk in een doop door onderdompeling. Omdat je, de Bijbel zegt, omdat je met het hart gelooft en met de mond beleidt. En daarvoor moet je iets van bewustzijn hebben. En daarom dopen op grond van getuigenis. Dus we willen horen, ja, waarom wil je eigenlijk laten dopen? Dat gaan we ook straks horen van deze mooie mensen. Doop is een gebruik wat al heel lang bestaat. Ook in het oude Israël. Zelfs voordat Johannes de Doper aan het werk ging, was er de zogenaamde proselietendoop. Nou, dat mag je allemaal weer vergeten. Maar het hield dit in dat ook een heiden mocht zich voegen bij het Israëlische volk. Gods heilige volk. En die moest dan wel zowel de besnijdenis als de proselietendoop doorgaan. Maar die besnijdenis, dat lijkt me ook wat, zeg. Maar dat hoorde erbij. Want het waren voorwaarden om ingelijfd te mogen worden. En dan zie je dat er een verandering plaatsvindt. Want Johannes de Doper komt op het toneel. Misschien wel een bekende naam. En die gaat dopen. Een doop tot bekering. En dat was een vrij nieuwe term in die tijd. Dopen tot bekering. Want het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Over Johannes de Doper wordt al in het Oude Testament geprofeteerd. Dat wil zeggen, Jesaja die spreekt al een paar honderd jaar vooruit en die profeteert. Er komt er eentje, een roepende in de woestijn, die de weg zal banen voor de Messias, met mijn eigen woorden. En in Matthäus 3 lees je daar eigenlijk de uiting ervan. Ik kom niet helemaal lekker aan mijn woorden, maar de climax, dat is het woord, de climax. Daar zie je wat daar gebeurt. En dan komt hij, Matthäus 3 vers 11 en 12. Dan zegt Johannes de Doper, ik doop u met water tot bekering. Maar hij met een hoofdletter, die na mij komt, die is sterker dan ik. Ik ben hem niet waardig zijn schoenen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. De wan is in zijn hand en zal de dorstvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen. En het kaf zal hij verbranden met onuitblusbaar vuur. Dat is best een heftige tekst. We lezen verder. Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen. Maar Johannes trachtte hem ervan terug te houden en hij zei, ik heb nodig om door u gedoopt te worden. En gij komt tot mij? Maar Jezus antwoordt en zegt, laat mij thans geworden, want aldus betaamt het ons om alle gerechtigheid te vervullen. En toen liet hij hem geworden. Ik heb er best een beetje mee geworsteld met die tekst, want Jezus was volmaakt. Die heeft nooit gezondigd. Die had geen doop tot bekering nodig. En ik denk dat hij ons hier voorgaat in een voorbeeld. De doop is nodig om alle gerechtigheid te vervullen. En dus dat gebeurt daar. En terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg hij op uit het water. En ziet de hemelen openden zich. Hij zag de geest Gods nederdalen als een duif en op hem komen. En zie een stem uit de hemel zei, dit is mijn zoon, de geliefde. In hem heb ik mijn welbehagen. Wat een schouwspel moet dat geweest zijn. Dat Johannes eerst zegt, ik ga u niet dopen, u moet mij dopen. Dat Jezus zegt, toch moet dit gebeuren, ik wil dat je me doopt. Op het moment dat hij dan opstijgt uit het water, dan scheurt die hemel open. En dan komt de Heilige Geest in de vorm van een duif, die landt op hem en die blijft op hem, staat in een andere evangelie. En dan komt er een stem uit de hemel die zegt, dit is mijn zoon, de geliefde, in hem heb ik mijn welbehagen. Wat een bijzonder moment moet dat geweest zijn. Jezus zelf geeft ons dan de opdracht, onder andere in Matthäus 28, om van volken, zelfs volken, niet eens mensen, maar om van volken discipelen te maken. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Doop ze in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En leer ze onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding de wereld. Je ziet, Jezus wordt gedoopt, die geeft het voorbeeld. Je ziet, hij geeft de opdracht om te dopen. Doop mensen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En leer ze onderhouden. Dat zegt me iets over discipelschap. Ik denk dat het goed is dat we daar weer heel erg over hebben in onze gemeente. Hoe ken je iemand of ben je iemand wie je discipelt, zeg maar? Zijn er mensen die je kunnen helpen op je pad? Heb je iemand tegen wie je, aan wie je kan optrekken? Met wie je samen verder kunt groeien? Ook dat is denk ik heel bijbels. En wat is dan die doop precies? Romeinen 6 spreekt er erg mooi van. Of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Dus de Bijbel spreekt ervan dat we, ondanks dat het een feestelijke dag is vandaag, wordt het ook wel het watergraf genoemd. Hier gaan mensen sterven straks. Niet echt hoor, we gaan heel vlug weer ophalen. Piet, geen zorgen jongen, ik haal heel vlug weer omhoog. Het komt echt goed. Ja. Maar het wordt ook wel een watergraf genoemd, omdat je daarna kunt opstaan in nieuwheid des levens. Jezus zegt er ook nog over, voorwaar ik zeg u, tenzij iemand wordt geboren uit water en uit geest, hij kan het koninkrijk Gods niet binnengaan. Ze moeten geboren worden uit water en uit geest. Nog een paar laatste teksten en dan gaan we over tot het dopen. Door genade bent u behouden door het geloof. En het is niet uit uzelf, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand roemen. Want zijn maaksel zijn wij. In Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En dat geloof, misschien nog even kort, is het dan een soort wensgedachte? Is dat een soort kippenvelgevoel wat je in je binnenste hebt? Nee, geloof, zegt de Bijbel, en ik hoop dat het een zekerheid voor u is. Geloof is de zekerheid van de dingen die je hoopt en het bewijs van de dingen die je niet ziet. Het is tastbaar, het is reëel. Het is veel meer dan een wens of een hoop of een gedachte. Romeinen 10 spreekt ervan, want als u met uw mond belijdt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zal je behouden worden. Want met het hart geloof je tot gerechtigheid en met de mond belijd je tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt, al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Lieve mensen, of je voor het eerst bent of al heel lang, de oproep en het gebed en de wens en de gedachte, Wandel als kinderen van het licht. Wandel als kinderen van het licht. Amen. Amen.